Amsterdam.
Het was 3 weken geleden dat de Verenigde Staten en Israël het vuur openden in een conflict dat sindsdien Iran en heel de omliggende Arabische wereld heeft opgeslokt. Het effectief afsluiten van kritieke handelsroutes en de bombardementen van energieinfrastructuur heeft gevolgen die langdurig voelbaar zullen zijn in grote delen van de wereld. Binnen Iran is het menselijk lijden direct. Raketten eisen vele slachtoffers onder een bevolking überhaupt al murf geslagen in een jarenlange interne strijd tegen onderdrukking. Maar de nationale en mondiale verhoudingen hier zijn moeilijk te bevatten zonder de lange geschiedenis in acht te nemen die tot dit punt heeft geleid. In deze uitzending van Radio Swammerdam, 100 jaar omwentelingen, buitenlandse bemoeienis en binnenlands verzet. Iran in de 20e eeuw. Mijn naam is Momo Schaap en ik ben vereerd mijn gast Peyman Jafari vandaag te mogen introduceren. Goedemorgen Peyman.
Goedemorgen.
Peyman Jafari is universitair docent en onderzoeker gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van Iran. Het land dat hij op jonge leeftijd moest ontvluchten. Hij doseerde aan de UvA, later aan Princeton en inmiddels aan de William & Mary Universiteit in Virginia, van waaruit wij hem vandaag spreken. Peyman, ik moet jou eerst even vragen, hoe gaat het met je deze dagen?
Ja, ik zal heel eerlijk zijn. Slecht. Slecht slapen. Mijn hoofd is steeds bij de mensen die ik heel erg lief heb in Iran. Maar ook de mensen in Libanon, in Gaza, die afgelopen jaren verpulverd zijn onder enorm geweld en ook onder binnenlandse onderdrukking natuurlijk. Afgelopen januari was al zwaar toen duizenden mensen in Iran protesteren en velen omkwamen door de repressie.
Ja.
Het zijn geen makkelijke tijden.
Denk je dat echt Iraniërs worden een beetje gedwongen, lijkt het wel, om te kiezen tussen twee kwaden of niet?
Ik zeg altijd, Iraniërs zitten tussen twee vuren. Dat was ook het laatste hoofdstuk van een boek dat ik jaren geleden schreef. Tussen die binnenlandse repressie natuurlijk van de Islamitische Republiek van afgelopen 47 jaar. En dan ook de buitenlandse machten die telkens doen alsof ze geven om democratie, mensenrechten. Maar dat alleen maar als een instrument gebruiken om hun eigen geopolitieke belangen door te drukken.
Ja, en ik zou misschien wel willen zeggen dat conflict tussen binnen- en buitenland, dat gaat al heel ver terug. Een geschiedenis die misschien wel, die we maar moeten beginnen in 1906, denk ik, met de constitutionele revolutie. Wil je de scène schetsen van hoe Iran er op dat moment uitziet?
Ja, nee, ik denk dat het heel goed is dat we het daarover hebben, want als je bedenkt ook hoe deze oorlog natuurlijk begon, in eerste instantie was het een belofte vanuit Trump, hè, we gaan Iraniërs hulp brengen. En dat is vaak gedaan in het Midden-Oosten van we gaan democratie brengen. Maar wat je eigenlijk ziet door die lange geschiedenis van de 20e eeuw in Iran is dat buitenlandse interventies altijd binnenlandse dictatuur versterkt hebben en de samenleving verzwakt hebben. En ik denk dat dat inderdaad al heel lang geleden begon. In 1906, want toen was er een revolutie, de eerste van het Midden-Oosten, die expliciet een constitutionele revolutie was. Hè. Men wilde van Iran een constitutionele monarchie maken, want het was een autoritaire monarchie waar de koning alles te zeggen had en ook veel weggaf aan buitenlandse machten, hè, aan Rusland, aan Engeland, de zogenaamde concessies. Dat bijvoorbeeld de Engelsen olieindustrie in 1908 in handen kregen toen olie ontdekt werd. Of de posterijen en noem maar op. Maar goed, die revolutie zelf draaide echt om een parlement invoeren. Er werd een parlement dus ingevoerd in 1906, een grondwet. De macht van de koning werd beperkt. Er kwamen verkiezingen, natuurlijk beperkt in die tijd, zoals dat ook in Europa gold. Maar dat was echt een enorme stap vooruit natuurlijk, als je bedenkt. En daarom vind ik geschiedenis zo belangrijk. En in de huidige debatten wordt dat telkens weggeschoven. Dat er namelijk altijd interne krachten zijn in Iran geweest die voor democratie hebben gestreden.
Even kijken, die olie wordt geëxploiteerd door dus buitenlandse machten Rusland en Engeland. En hoe voelt dat voor de Iraniërs?
Ja, kijk, dus de ontdekking van olie begint al in 1901 als een Engelsman Darcy op ontdekking in het zuiden van Iran gaat. En vervolgens in 1908 de eerste olie dus ontdekt wordt. Nou, dat is eigenlijk, valt dat om ten eerste daarmee te beginnen, hè? te midden van die constitutionele revolutie eigenlijk. Zie je dat?
Die is al bezig.
Die is al bezig vanaf 1906 tot 1909 en zelfs tot 1911 kun je zeggen. Want die strijd gaat door. Je ziet dat mensen natuurlijk vechten voor democratie. De koning probeert dat te ondermijnen en krijgt hulp van de Britten en Engelsen. En uiteindelijk wordt die constitutionele revolutie terneergeslagen door de interventie van die Britten en de Russen. Letterlijk wordt het parlement gebombardeerd. Russische brigades helpen de koning om die revolutie de nek om te draaien. Dus 1911 is eigenlijk veel van die revolutie teruggedraaid. Maar te midden van die ontwikkeling vindt inderdaad dus een andere belangrijke ontwikkeling plaats. Dat is de ontdekking van olie dat heel veel invloed gaat hebben op het verloop van Iran in de komende decennia. Want in 1907 al delen Rusland en Engeland Iran in invloedssferen op. Het noorden valt onder Russische invloed, het zuiden onder Britse invloed. En als in 1908 inderdaad olie ontdekt wordt, dan hebben de Britten enorm veel belang om die olie in hun eigen handen te houden. Zeker richting de Eerste Wereldoorlog, als olie nieuwe bron voor Britse schepen wordt, oorlogsschepen. Heeft Engeland alle belang om olie in handen te houden. Dat is dus wat er in extern gebeurt. En in het binnenland betekent dat de olieindustrie een soort van koloniaal systeem is, waarin Iraniërs de tijdelijke banen hebben. De goede banen zitten in handen van de Britten. En daaronder Indiërs. Want India is natuurlijk kolonie van Engeland. Zij brengen daaruit arbeiders om meer het werk te doen. Er is dus ook een heel erg racistische hiërarchie die in de olieindustrie ingesteld wordt. Dat zie je bijvoorbeeld, wie krijgt welke huizen? De Britten krijgen de beste huizen, daaronder Engelsen. De Iraniërs mogen in tenten en in krottenwijken wonen.
Ja.
Zo kan ik doorgaan. Maar je ziet dat daar enorm veel onrust en tegenstand natuurlijk tegen begint te ontstaan.
Ja, dat gaat rommelen op een gegeven moment.
Ja, zeker. Kijk, je ziet dat ook het moment is dat in Iran met die constitutionele revolutie de sociale bewegingen opkomen. De eerste aanzetten van vrouwenbewegingen. Studenten en zeker de eerste vakbonden komen op. Ook in de olieindustrie zie je dat mensen voor hun rechten beginnen op te komen, voor meer salaris voor Iraniërs, voor gelijke behandeling van Iraniërs. En dat gaat zo door, zou ik zeggen, tot de Eerste Wereldoorlog. Dat die druk van onderop om Iran te democratiseren doorgaat, maar het land ook natuurlijk door die Eerste Wereldoorlog in chaos gestort wordt. Want de Britten bezetten het zuiden van Iran en de troepen van de tsaar het noorden. Later vertrekken ze overigens omdat de bolsjewieken natuurlijk aan de macht komen in de revolutie van...
Ja, de Russische revolutie.
Ja, Russische revolutie en zeggen en geven alle documenten van de tsaar eigenlijk vrij, hè, om te laten zien hoe Britse, Franse imperialisten en de Russische imperialisten eigenlijk de derde wereld onder elkaar verdeelden. Dus de Eerste Wereldoorlog wordt echt een heel belangrijk moment dat chaos ook creëert. Er ontstaat hongersnood in Iran. Er komen meer dan 1 miljoen mensen om het leven. Omdat de Britten bijvoorbeeld heel veel voedsel in beslag nemen voor hun soldaten. Daaronder lijden Iraniërs, ziektes breken uit. Dus de Eerste Wereldoorlog wordt enorme chaos. Waaruit dan een man naar voren stapt die zegt, in chaos heb je een sterke man nodig. Die heet Reza Khan. Hij is een brigadier in het Kozakkenleger. En zegt van, we moeten allemaal afstand doen van dat soort democratische idealen van de constitutionele revolutie. Wat je nodig hebt is een sterke man met ijzeren hand gaat regeren. En de Britten zien hem zitten en helpen hem ook daarmee, want ze denken hij kan onze belangen in de olieindustrie veiligstellen.
Hoe wordt hij in eerste instantie gezien binnen Iran zelf?
Ja, omdat er chaos is in Iran, is er in eerste instantie ook een hunkering daarnaar. Van oké, er moet orde teruggebracht worden, want we zitten midden in een oorlog. In 1919 proberen zelfs de Britten een wet door het Iraanse parlement te krijgen dat eigenlijk Iran tot een soort semi-kolonie van de Britten maakt, heel veel invloed geeft. Ik had het over die hongersnood enzovoorts. Dus er is heel veel chaos, waardoor de interne krachten, dus waar ik het aan het begin over had, hè, de interne krachten die je bij de constitutionele revolutie zag, enorm verzwakt zijn. Die vakbonden, de parlementariërs die voor democratie stonden, die zijn allemaal verzwakt. En in die chaos, ja, kan Reza Khan op dat moment nog naar voren stappen en zeggen, ja, jullie moeten mij steunen. Maar er is ook natuurlijk verzet tegen hem, bijvoorbeeld in het noorden van Iran, waar nationalisten en socialisten een soort van Sovjet hebben opgericht. Eerste Sovjet in Iran.
Een Sovjet, dat moet je heel veel uitleggen.
Ja, dat is een soort, de naam Sovjet-Unie komt daar vandaan natuurlijk. De beginjaren van de Russische revolutie was het idee dat arbeiders, boeren zelf de controle over hun productie en hun land over moeten nemen. En een soort van democratie van onderaf moeten creëren. En later wordt dat natuurlijk onderdrukt, ook in de Sovjet-Unie. Maar in Iran gebeurt dat ook in het noorden. Er is hongersnood, maar niet in het noorden. Het land wordt eerlijker verdeeld en mensen krijgen voedsel. Er is weerstand tegen de nationale centrale regering. En de Britten zijn daartegen, hè, want die zien dat als het Russische gevaar. Sturen Reza Shah om die beweging de kop in te drukken. Hetzelfde doet Reza Shah met de Koerden, die een Koerdische beweging opzetten om op te komen voor Koerdische rechten en autonomie in die regio. Je ziet dat langzaam er een centralisatie plaats gaat vinden onder Reza Shah. Een centrale staat ontstaat die heel erg gemilitariseerd wordt. En Reza Khan dus benoemt zichzelf tot koning. Benoemt zijn eigen dynastie, Pahlavi-dynastie. En begint aan een eigenlijk soort van, wat ik noem, autoritaire modernisering van Iran. Dat kun je zien als een soort van staatskapitalisme. Van bovenaf het land moderniseren, industrie opbouwen. Want dit soort derde wereldlanden als Iran lagen natuurlijk in ontwikkeling achter op Engeland, Frankrijk, noem maar op. Hè, de Europese landen die druk op ze uitoefenden. Nou, om een inhaalslag te maken, denken ze van als wij van bovenaf gaan industrialiseren, omdat wij het private kapitaal niet hebben, de industrie niet hebben, is dat de weg vooruit. Dat is overigens wat, denk ik, in grote schaal ook in de Sovjet-Unie gebeurt. Hè, dat de socialistische dynamiek van direct na de Russische revolutie eigenlijk wegsterft en dat er een staatskapitalisme in de Sovjet-Unie opkomt en heel veel derde wereldlanden dat als model gaan gebruiken. Dat zie je ook eigenlijk in de jaren 20, 30 in Iran gebeuren. Dus de Reza Shah gaat moderne industrie opzetten. Maar dat gaat dus gepaard met heel veel autoritaire politiek. Want vakbonden worden verboden, socialistische partijen worden verboden. Hij zet zelfs zijn eigen ministers in de gevangenis. De kranten worden gecensureerd. En dat is dus met harde hand regeren. En daarbij hoort overigens dat je dus ook die lokale autonomie de kop indrukt, hè, in de rest van Iran en een hele gecentraliseerde staat creëert.
Ja, en zo las ik een nieuw soort nationalisme. Dat kweekt die parallel aan al deze ontwikkelingen.
Ja, want kijk, geen enkele staat kan regeren alleen met een leger en met een ijzeren vuist. Hè. Je moet de bevolking in een nieuwe ideologie meekrijgen. En je ziet dus bij staatsvorming, ook in Europa en andere plekken, dat gepaard gaat met een nieuwe vorm van nationalisme. Het nieuwe vorm van nationalisme dat Reza Shah dan probeert te propageren vanuit jaren 30... heeft al wat langere wortels, komt eind 19e eeuw van Duitsland overwaaien naar Iran. Je hebt die golf van biologisch racisme, hè? Eind 19e eeuw. Met name gepropageerd door Duitse wetenschappers die zeggen, ja, de wereld kun je in een hiërarchie van rassen indelen. Daarbovenaan staan de Arische natuurlijk. En zij zeggen met dat soort pseudowetenschap van, hey, Iraniërs, die zijn afstammelingen van Perzen. En dat is een Arische ras. Dat is een Indo-Europese bevolkingsgroep. En je moet bedenken, Iran, dat woord betekent letterlijk eigenlijk het land van de Ariërs. Dat geldt ook voor India. Maar kijk, wat dat in de geschiedenis betekent, dat heeft veel te maken met de taal, hè, van de Indo-Europese talen. Dat was niet iets genetisch raciaal. Want er zijn heel veel bevolkingsgroepen en zoals we weten bestaan rassen in die zin niet. Maar dat neemt Reza Shah natuurlijk gretig over, want dat geeft hem een kans om de bevolking te verenigen onder een soort van eenheidsdenken. Dat er één Perzische natie is, één onder één vlag. Dus al die Koerden, die Arabieren, die Baloetje, de Bakhtiaris, noem maar op, die doen er niet toe. We hebben één Perzische bevolkingsgroep. Bovendien, te midden van die Arabische bevolking moeten we ons afzetten tegen Arabieren. Niet alleen afzetten, er ontstaat echt een racistische benadering tegenover Arabieren als een minderwaardige bevolking. Wat nog steeds doorklinkt in dat soort Perzisch nationalisme vandaag de dag. En Reza Shah probeert dan richting Nazi-Duitsland te trekken om tegenwicht te bieden tegenover de Britten, die hem ironisch genoeg aan de macht hadden geholpen.
Ja, en voordat we meteen naar de Tweede Wereldoorlog gaan, is het ook nog eens, met die autoritaire modernisering van Reza Shah komen ook grote veranderingen in het land. Hè? Er komen nieuwe universiteiten.
Ja, zeker. Want kijk, je moet, het is geen zwart-wit denken. Je moet beide kanten zien. Doordat staatskapitalisme ontstaat natuurlijk de eerste moderne industrie. Naast de olieindustrie natuurlijk, die nogmaals in handen is van de Britten, zie je de textielindustrie bijvoorbeeld opkomen in Iran. Je ziet dat er een nieuw onderwijssysteem wordt ingevoerd, een nieuw justitieel systeem wordt ingevoerd, er worden wegen gebouwd. Nou, dat is allemaal economische ontwikkeling. Maar nogmaals, die gepaard gaat door gebrek aan politieke ontwikkeling. Dat er geen ruimte wordt geboden aan die nieuwe middenklasse die er aan het ontstaan is, aan de arbeidersklasse die aan het ontstaan is, om ook zeggenschap te hebben. En daarom zie je ook de strijd langzaam toenemen onder Reza Shah. En dat komt dan echt in de jaren 40 tot een botsing als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
In de Tweede Wereldoorlog komen dus die sociale bewegingen meer op. Tegelijkertijd zijn de Britten het oneens met de koers die Reza Pahlavi vaart. Hoe komt dat tot uiting op dat moment?
Ja, kijk, wat er gebeurt is dat in 1941 natuurlijk de Eerste Wereldoorlog ook in het Midden-Oosten uitbarst. De Britten Tweede Wereldoorlog. De Britten bezetten het zuiden van Iran opnieuw. De Sovjet-Unie bezet het noorden van Iran. En je ziet opnieuw hetzelfde dynamiek als tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaan. Dat de bevolking enorm hieronder lijdt. Steden worden gebombardeerd. Maar ontstaat werkloosheid en armoede, ziektes breken uit. Ook in het zuiden van Iran, waar die olieindustrie zit. En dat creëert heel veel weerstand bij de bevolking. En op het moment dat die oorlog ten einde komt, zie je dat de bevolking de kans krijgt om van zich te laten horen. Waarom? Ook omdat in 1941 Reza Shah door de Britten wordt afgezet en zijn zoon wordt aan de macht gebracht. Het excuus is dat er Nazi-Duitsers in Iran propaganda voeren aanwezig zijn en dat Reza Shah met hen sympathiseert. Dus ja, je hebt nu een hele jonge koning aan de macht die nog geen enorme autoriteit heeft. En dat schept de ruimte bij de bevolking en het parlement om weerstand te bieden. Dus in de jaren 40 zie je echt dat dat een hoogtepunt is van de opkomst van sociale bewegingen in Iran. Er is een grote staking in 1946 in de olieindustrie in het zuiden. Dat gaat ook gepaard met de invoering bijvoorbeeld met de eerste wetten rond arbeid in Iran om de situatie van arbeiders te verbeteren. Er ontstaan grote vrouwenorganisaties. De eerste communistische partij van Iran wordt opgericht, die overigens wel wortels had in de decennia daarvoor, maar de Toede-partij. De nationalisten beginnen zich te organiseren. Eind jaren 40 ontstaat het Nationaal Front. Die zeg maar opkomt voor Iraanse nationale soevereiniteit. En al die bewegingen stromen eind jaren 40, komen ze bij elkaar, verenigen ze zich rond één centrale eis. En dat is dat de Iraanse olie in handen van Iran moet komen. En dat weg moet bij de Britten. Dus nationalisering van olie en het versterken van het parlement wordt echt heel belangrijk.
En dan hebben we eigenlijk gezien dat twee keer achter elkaar de ingrepen van de Britten uitpakken op een manier die voor hun nadelig werkt.
Ja, ja. Daarom is dat denk ik de rode draad in de Iraanse geschiedenis. Je ziet dat die buitenlandse machten telkens ingrepen doen die averechts gaan werken. Want dat creëert alleen maar meer nationalisme in Iran en weerstand tegen die buitenlandse machten. En op sommige momenten leidt dat tot een democratiseringsgolf, dus in de jaren 40, omdat de centrale regering verzwakt raakt. Maar dat is niet het eindverhaal, want wat er gebeurt is dat door die enorme sociale beweging die opkomt rond de eis van nationalisering van olie, en nogmaals, dat niet alleen nationalisering van olie is, maar dat het aantal kranten dat wordt uitgegeven groter wordt. Hè? Dat Iraniërs zich proberen te organiseren, het parlement meer te zeggen krijgt. En het gezicht dat dat allemaal politiek vertaalt, dat is Mohammed Mossadegh. Dat is een advocaat die in Frankrijk afgestudeerd is, die zelf ervaring heeft aan het einde van de constitutionele revolutie, altijd voor de inperking van de macht van de koning is geweest. Hij leidt die beweging en in 1951 wordt hij door het parlement tot premier gekozen en neemt een wet aan die de Iraanse olie nationaliseert. En hier komt het weer, ja, die buitenlandse inmenging, want de Britten die zeggen, ho, dat kunnen we niet hebben. Iraanse olie in Iraanse handen, dat is onze olie. Want als Iran dit doet, ja, dat brengt ook andere landen op gedachtes, hè? Wie zegt dat andere derde wereldlanden ook hun spullen niet willen nationaliseren en een einde willen maken aan kolonisering? Dus daar zie je dat de Britten stappen gaan nemen om Mohammed Mossadegh te ondermijnen.
En het gaat nu al dus heel veel over olie. Dat het voor de Britten uitmaakt, begrijp ik. Wat betekent de olieindustrie binnen Iran? Hoe groot is het relatief aan de rest van de economie bijvoorbeeld?
Op dat moment is dat eigenlijk wel de grootste inkomstenbron van Iran. Omdat ook de olieraffinaderij in het zuiden van Iran, in Abadan, stadje langs de Iraanse grens met Irak, aan de Persische Golf, grootste raffinaderij van de wereld is. Heel veel mensen werken daar, dus ook qua werkgelegenheid is dat een belangrijk industrieel centrum. En het is de industrie die door uitvoer natuurlijk inkomsten brengt. Maar die inkomsten zijn dus heel erg oneerlijk verdeeld. Iran heeft ervoor gevochten om 10% van de winsten in handen te krijgen. Maar het probleem is dat de Britten eigenlijk geen openheid geven over wat die inkomsten echt zijn. En dat ze heel veel inkomsten buiten de boekjes houden. De zusterbedrijven van de olieindustrie, de tankers, die worden niet meegenomen in de productie, waardoor Iraanse aandeel naar beneden gedrukt wordt en Britse aandeel verhoogd wordt. Nou, het Iraanse parlement zegt, oké, weet je wat? Eerste stap is dat wij gewoon openheid willen in die boeken. Laat ons zien wat de olieinkomsten zijn, zodat we ten eerste kunnen zien of wij een eerlijker aandeel daarvan krijgen. En bovendien willen wij ons aandeel daarin vergroten. Richting een 50-50 verdeling, waartegen de Britten zich verzetten. En dat radicaliseert het Iraanse parlement. En dan zeggen ze, ja, wij nationaliseren de olie-industrie. Maar nogmaals, de Britten proberen daar verzet tegen te bieden. Het eerste wat ze gaan doen is naar internationaal gerechtshof in Den Haag stappen.
Ja, het is wel een historische ironie is dat.
Ja, precies. Want dat is na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk is dat echt opgekomen als een institutie met de VN. En die probeert ruzies bij te leggen. En ja, het internationale gerechtshof die zegt van de tijden zijn veranderd. Er is natuurlijk de dekoloniseringsgolf begint langzaam op gang te komen. En ze zien al van als wij de kant van de Britten gaan kiezen, is dat heel erg fout. Krijgen we de hele derde wereld tegen ons. En die zeggen nee, dat doen we niet. We gaan niet Iran terugfluiten. Wij gaan daar niet over oordelen. Nou, de Britten zeggen van oké, dan gaan wij Iraanse olie boycotten. Letterlijk door schepen te sturen naar Persische Golf en daar een blokkade op te leggen. Want zij hadden beweerd dat zonder de Britten Iraniërs zo stom zijn dat ze geen olie kunnen produceren. Maar dat kunnen de Iraniërs wel en dat willen ze exporteren. Maar het idee is, als wij hun boycotten, krijgt Iran geen olieinkomsten. De Iraanse economie gaat imploderen. De bevolking komt in opstand tegen Mossadegh. Nou, misschien herken je dat ook door wat de Amerikanen eigenlijk afgelopen 20 jaar met Iran hebben proberen te doen. Dat is eigenlijk ook het begin van economische oorlogsvoering, sancties in internationale politiek. Van hoe je een land op de knieën probeert te krijgen door zijn eigen bevolking uit te hongeren, zodat ze de eigen leiders omver gaan werpen. En dat lukt alleen maar deels in Iran, want het grootste deel van de bevolking blijft achter Mossadegh staan, gaat zelfs leningen aan de staat uitgeven. Dus daarom zeggen de Engelsen, oké, ook blokkade is niet gelukt. We moeten een staatsgreep plegen. De Britten zijn ondertussen weg uit Iran geschopt. Ze gaan dus bij de Amerikanen hulp vragen van hey, joh, jullie zijn nou de wereldmacht. Willen jullie ons even helpen om Mossadegh met een staatsgreep weg te krijgen? Nou, dan is president Truman aan de macht in de VS. Die is daar sceptisch over. Maar hij is binnen een paar maanden weg en Eisenhower wordt gekozen in de VS. En dat is echt een fanatieke anticommunist. En de Britten spelen die kaart. Die zeggen, weet je, er is een communistische partij in Iran. Mossadegh zelf is een bijna communist, wat hij niet is. Hij is echt een liberale nationalist. Mm-hmm. En ze krijgen Eisenhower aan hun kant. En ja, die staatsgreep begint in augustus 1953.
Daarmee betreedt eigenlijk een nieuwe partij dit hele verhaal die sindsdien niet meer weg te denken is. De Amerikanen die gaan zich er tegenaan bemoeien. En hoe loopt het af met Mossadegh?
Als Mossadegh afgezet is in 1953, wat er volgt tussen 1953 tot 1979... is dat Mohammad Reza Shah, de zoon van Reza Shah, eigenlijk een tweede fase van autoritaire modernisering begint. Opnieuw worden industrieën opgebouwd. In 1963 wordt de zogenaamde Witte Revolutie gelanceerd om kapitalistische relaties in de landbouw te introduceren en Iraanse industrie te financieren. Dat gebeurt ook door toegenomen olieinkomsten van Iran. Want paradoxaal genoeg of ironisch genoeg heeft Mossadegh strijd erbij toegedragen dat Iraanse olieinkomsten wel toenemen na 1953, omdat Iran 50% van de olieinkomsten in handen krijgt. Maar de olie blijft nog, olieproductie blijft in handen van nu Amerikanen, Britten, Shell, andere Europese industrie is ook nu de Iraanse olieindustrie ingekomen. Maar net als bij zijn vader gaat die economische modernisering gepaard met heel veel dictatuur. De SAVAK is opgezet in 1957 door Mossad en CIA. Dissidenten worden in de gevangenis gegooid. Er worden twee partijen opgezet die allebei zeer trouw zijn aan de Shah en eigenlijk voor de bühne verkiezingen houden. Maar zelfs dat wordt in 1975 afgeschaft en wordt er een eenpartijstelsel ingericht. En je ziet dat in de jaren 70 echt de woede onder de bevolking begint toe te nemen. Op een aantal vlakken gaat het goed. Hè? Dus dat er economische ontwikkeling is. Je ziet dat de lonen omhoog gaan. Dat de armoede iets begint te dalen. Maar daarentegen zie je dat de sociale ongelijkheid enorm toeneemt. Maar je ziet dat er ook culturele fricties ontstaan. Want nogmaals, onder de Shah begint dat Perzisch nationalisme krijgt de overhand. Hè? Mohammad Reza Pahlavi zegt eigenlijk, weet je, Iraniërs, Iran is door een geografische ongeluk in het Midden-Oosten terechtgekomen. We zijn eigenlijk Europeanen. Dus hij probeert, modernisering wordt ook verwestersing. Allemaal dat soort levensstijl wordt gepromoot. En wat er onderdrukt wordt, is de islamitische aspect van Iraanse cultuur en geschiedenis. En ik zeg altijd, kijk, Iran heeft op het kruispunt van drie culturele invloeden altijd gestaan. Dat is het pre-islamitische Perzische cultuur, dat is natuurlijk waar. Maar ook de Europese cultuur en de islamitische cultuur. Het probleem van de Shah is dat hij eigenlijk dat islamitische aspect helemaal onderdrukt. Je kon dus in die tijd de Iraanse tv aanzetten en totaal geen vrouw met hoofddoek als presentator zien. Terwijl de meerderheid van de Iraanse vrouwen natuurlijk de hoofddoek op dat moment draagt. Dus er is een gevoel bij mensen dat ze zich niet gerepresenteerd voelen. Dat is op het culturele vlak. Economisch had ik het dus over toenemende ongelijkheid. En politiek zie je dat er wel een middenklasse opkomt van meer mensen die nu afgestudeerd is, maar die totaal geen politieke ruimte krijgt. Er is één partij en de Shah zegt iedereen moet daar lid van worden of het land uitgezet worden. De SAVAK infiltreert alle kranten, alle bedrijven. Ik heb de olieindustrie bestudeerd. Ja, in de olieindustrie kon je niet aangenomen worden als de SAVAK zijn zegen daaraan niet gaf. Als hij dacht van nou, je bent iemand geweest in het verleden wel bij een staking betrokken was. Ja, kwam je er niet in. En dat begint te wringen en nog het allerbelangrijkste, de Shah wordt door de bevolking gezien als het marionet van de VS. Als iemand die geen legitimiteit heeft, die door de Amerikanen aan de macht is gebracht. En als de Iraanse revolutie dus uitbreekt in 78 en de Shah omverwerpt, noemt de CIA zelf dat de blowback. Want de Amerikanen hadden na 1953, als ze Mossad omverwerpen, een reeks van staatsgrepen gepleegd, ook in Latijns-Amerika. Maar vervolgens gezien dat dat allemaal natuurlijk tot negatieve gevolgen gaat leiden die ze niet voorzien hadden. Zoals de Iraanse revolutie. En ja, dat is inderdaad de blowback van 25 jaar geleden. Want die revolutie keert zich niet alleen tegen de Shah, maar ook tegen de macht van Amerika in Iran. De Amerikanen hebben dan tussen de 40.000 en 60.000 adviseurs, waaronder heel veel militaire adviseurs in Iran. Dus dat wordt een revolutie tegen de dictatuur van de Shah en tegen Amerikaanse imperialisme in Iran en in de regio.
En in die onrust komt dus een groep ter sprake die we eigenlijk hiervoor nog helemaal niet zo hebben bedacht. De religieuze organisaties in Iran. Misschien verdienen die het wel om even geïntroduceerd te worden nog met hun eigen achtergrond. Welke rol speelt islam bijvoorbeeld in het Iran van Reza Pahlavi's vader?
Kijk, want dat is een hele goede vraag. Want tegenwoordig hebben we het alleen maar over die religieuze, omdat ze natuurlijk met de Iraanse revolutie van 79 de macht krijgen. Maar als je naar de decennia daarvoor kijkt, speelden ze eigenlijk een marginaal rol. In de jaren 40 en de nationalisering van de olie gaat het om de seculiere krachten. Dat zijn de nationalisten, dat is links, die zich verzet tegen de dictatuur en tegen Amerikaanse en de Britse dominantie daarvoor. Maar door Mohammad Reza Pahlavi, dus als hij in 1953 door die staatsgreep aan de macht komt, begint hij die seculiere krachten te onderdrukken. Hij is natuurlijk zelf seculier, maar in seculiere autoritaire systeem wat hij introduceert. Maar andere seculiere krachten van nationalisten en links wordt onderdrukt. Nou, dat legt eigenlijk de basis voor de opkomst van de islamitische religieuze oppositie. Vanaf de jaren 60 zie je een naam opkomen, Khomeini, Ayatollah Khomeini. Hij verzet zich tegen die witte revolutie die ik noemde in 1963. Omdat dat niet alleen hervormingen in Iran doorvoerde, maar ook de Amerikanen dus veel macht gaf. En vanaf dat moment begint hij langzaam op te komen als oppositiefiguur. Maar je hebt ook nog linkse en nationalistische groepen. Maar die zijn allemaal door de Shah eigenlijk gemarginaliseerd. Maar de religieuzen hebben natuurlijk de moskeeën, hun eigen netwerken. En in 1978 begaat de Shah dan echt een falikante fout. Hij laat in de grootste Iraanse krant een artikel publiceren waarin hij Khomeini belachelijk maakt en zegt dat hij eigenlijk geen Iranier is. Hij suggereert dat hij homoseksueel is. Hij zegt dat hij een marionet van de Sovjet-Unie is. Allemaal complottheorieën om hem zwart te maken. Nou, dat zet eigenlijk kwaad bloed dus bij die religieuzen die dan de straat opgaan in de religieuze stad van Iran, Qom. En daarbij worden er enkele doodgeschoten door de politie van de Shah.
Is dat de geboorte van religieus Iran als politiek blok?
Ja, vanaf dat moment zie je dat de religieuzen echt heel veel invloed gaan winnen. Want ook in de maanden daarvoor waren het bijvoorbeeld de studenten, linkse studenten die bij poëzie nachten verzet hadden gepleegd tegen de Shah. Je had rechters, advocaten, journalisten die het jaar daarvoor open brieven kregen, schreven naar de Shah van hey, je moet meer ruimte geven aan politieke veranderingen. Er was nog geen sprake van revolutie, maar hey, geef ons meer ruimte. Maar de Shah ja, begint dat allemaal de kop in te drukken. En dan gaat hij ook Khomeini belachelijk maken. En zijn aanhang komt dus op straat en wordt doodgeschoten. Ja. En volgens islamitische traditie worden die 40 dagen later herdacht. En bij die herdenkingen schiet de politie opnieuw mensen dood. En zo zie je een cyclus van 40 dagen ontstaan van protesten in de eerste helft van 78. Tot de zomer van 78, de repressie wordt dan heel gruwelijk. Mensen beginnen hun strategie te veranderen en zeggen van weet je wat, we moeten misschien tot stakingen overgaan. En in de herfst van 78 zie je dat de stakingen in de olieindustrie doorbreken. En ja, dat gaat eigenlijk de basis leggen voor de val van het regime van de Shah. Want dat doet pijn natuurlijk in de olieinkomsten. De bevolking komt dan massaler de straat op. Het zijn niet alleen religieuzen, maar het is eigenlijk alle lagen van de bevolking. En ook onder de religieuzen wil ik benadrukken, is het niet alleen de aanhangers van Khomeini. Je hebt anderen die veel meer een linkse benadering hebben onder die religieuzen, die wat meer anticoloniaal zijn of liberaal religieus zijn, die dus een parlementaire democratie willen, maar die alleen willen dat dat ook door religie beïnvloed wordt. Maar na die revolutie dus, als die slaagt in februari 1979... zie je dat Khomeini als de winnaar daaruit de bus komt en alle macht naar zich probeert toe te trekken. En dat is dan inderdaad de Islamitische Republiek wordt opgericht. En dat het legt de basis voor de afgelopen 47 jaar.
Tot in hoeverre denk je dat het contingent is dat het juist Khomeini is die uiteindelijk als winnaar uit deze strijd komt? Had het ook iemand anders kunnen zijn?
Ja, dat is echt een briljante vraag. Want ik schrijf nu een boek over de Iraanse revolutie, waarin ik ook laat zien dat, net als bij alle andere revoluties, het verloop van zijn revolutie heel chaotisch is. En dat het om machtsstrijd gaat van welke groep daarin invloed krijgt en wie beter georganiseerd is. De fout van links, denk ik, was dat zij zich in de jaren, decennia daarvoor niet alleen verzwakt waren door de onderdrukking van de Shah, want dat is denk ik een hele belangrijke factor, hè? En dat is nogmaals paradox van de geschiedenis, dat de Amerikanen en de Shah de seculieren onderdrukten en daarmee de basis legden voor de opkomst van politieke islam, maar dat links ook eigen fouten maakte door bijvoorbeeld voor de guerrilla-strategie te kiezen. Dat was heel populair, ook in Latijns-Amerika. En zich niet te organiseren in de steden, op de fabrieken, op de werkvloer. Waardoor de aanhangers van Khomeini de mogelijkheid kregen om zich wel te organiseren. Dat deden ze wel. Ze kozen heel bewust niet voor gewapende strijd om met de bevolking in contact te kunnen blijven. Want bij gewapende strijd, ja, dan moet je onderduiken. Het wordt heel moeilijk om je te organiseren. En Khomeini is ook een heel slimme strategische politicus eigenlijk. Dus waardoor hij aan de macht komt, mensen denken, ja, dat is door zijn religie. Nee, hij is een bijzondere strateeg. Hij begrijpt bijvoorbeeld dat die stakingen in de olieindustrie heel belangrijk zijn. Hij maakt dan bewegingen om dat onder zijn eigen controle te brengen. En na de revolutie maakt hij ook een belangrijke stap, dat hij in november 1979 steun geeft aan de bezetting van de Amerikaanse ambassade. Daarmee manoeuvreert hij zich eigenlijk naar voren en marginaliseert hij links, want hij kan zich presenteren als de meest anti-Amerikaanse kracht in de revolutie. Maar dat wordt een enorme kantelpunt. Want kijk, als je nu het nieuws volgt, ook wat Trump en anderen zeggen over wat Iran fout heeft gedaan. Zij komen allemaal bij die ambassadegijzeling terug. Voor 440 dagen werd de ambassade gegijzeld. Maar ze vertellen daar niet bij dat die gijzeling natuurlijk plaatsvond, omdat de Iraniërs dachten dat de Amerikanen opnieuw zouden doen wat ze in 1953 hadden gedaan. Een aantal radicale studenten die tot de bezetting overging. Ik denk dat dat een enorme fout was om door die gijzeling te doen. Maar dat had een reden. Maar goed, dan zie je dus dat eigenlijk de bodem voor Iraans-Amerikaanse conflict gelegd is. Maar er gebeurt nog iets, want je had het over hoe Khomeini aan de macht komt. Zelfs als hij na 1979 veel macht in handen heeft gekregen, gaat de oppositie tegen hem door. Links verzet zich tegen hem. Arbeiders hebben zich op de werkvloer georganiseerd, hebben hun organisaties en verzetten zich. De Koerden, vrouwen organiseren demonstraties om tegen het instellen van verplichte hoofddoek te demonstreren. Maar het kantelpunt dat Khomeini echt de mogelijkheid geeft om veel macht in handen te krijgen is augustus 1980, als Saddam Hussein Iran binnenvalt. En zo zie je weer, buitenlandse interventie versterkt binnenlandse dictatuur. Want Khomeini noemt dat zelf, ja, dat is een geschenk uit de hemel, de Iran-Irak-oorlog die dan begint.
We kennen Saddam Hussein van de Tweede Golfoorlog vooral, denk ik, vanaf 2003. Wie is Saddam Hussein op dat moment? Wat is zijn positie in de internationale orde?
Saddam Hussein komt natuurlijk uit Arabisch nationalisme voort en verzette zich altijd, had concurrentie met Iran, ook onder de Shah. Maar als hij ziet dat Iran natuurlijk een revolutie doormaakt, wordt hij heel erg bang voor dat die revolutie doorslaat naar Irak. Want Saddam Hussein is een Soeniet. En de Soenieten zijn de minderheid in Irak. En er is dus het Baath-regime. Is een gruwelijke dictatuur op dat moment die de meerderheid van de bevolking onderdrukt. En die meerderheid is Shiïtisch. Dus hij is bang dat de Iraanse revolutie, en Iran is een Shiïtisch land, hè, dat doorslaat naar Irak. En de Iraanse leiders zeggen dat natuurlijk, hè, dat net als bij elke revolutie, dat regionaal moet worden en internationaal. En je ziet dat in de regio inderdaad, dat het kantelmoment is ook voor die stroming die dan opkomt. Want tot dan toe, het seculiere nationalisme had de boventoon gevoerd in het Midden-Oosten als verzet tegen Amerikaanse dominantie, maar ook tegen Israël bijvoorbeeld, hè. Maar dat nationalisme is dus verslagen bijvoorbeeld in 1967 door Israël, die Egypte aanvalt. En ja, vanaf dat moment beginnen veel mensen in het Midden-Oosten naar Iran te kijken als inspiratiebron om verzet te bieden tegen Israël en tegen de VS. En daarom valt Saddam Hussein Iran aan in augustus 1980. En hij wordt niet veroordeeld door Amerika en de Europese landen, die enigszins wel blij zijn dat hij Iran aanvalt. Want zo kan er een oorlog ontstaan. En dat wordt dan de containment-strategie genoemd in die jaren. Want Iran en Irak elkaar laten bevechten 8 jaar lang, komt ze alleen maar goed uit, want dan verzwak je ze beide. In 1980 komt er geen veroordeling en Iran lukt het om de Iraakse troepen dan na 1982 eigenlijk terug te drijven naar Irak. En vanaf dat moment gaat de VS eigenlijk actief zelfs hulp geven aan Saddam Hussein. En berucht is dat Saddam Hussein gifgassen inzet tegen het Iraanse leger en ook tegen de Koerden. En op dat moment krijgt Saddam Hussein inlichtingen, satellietbeelden door van de VS, die het hem mogelijk maken om Iran aan te vallen. Die documenten zijn door de CIA een aantal jaar geleden vrijgegeven. En kijk, dat heeft, en Iraniërs wisten dat natuurlijk, en dat heeft natuurlijk ook veel kwaad bloed bij Iran gezet. En nogmaals, zie je hoe we eigenlijk lijden onder een soort selectieve geheugen en collectieve amnesie als het komt om de politiek van het Midden-Oosten. Want nogmaals, kijk, de Islamitische Republiek heeft heel veel foute dingen gedaan. Binnenlandse onderdrukking, bijvoorbeeld om maar één ding te roepen, maar ook hun regionale politiek. Maar men vergeet dat dat niet in een vacuüm gebeurd is. Hè? De Amerikanen, Europese landen, hebben net zoveel schuld en nog meer schuld, zou ik zeggen. Ze hebben de bodem gecreëerd voor al deze problemen. De Iran-Irak-oorlog is daar alleen maar één voorbeeld van, waarin ze Saddam Hussein inderdaad steunen. En nogmaals, ironisch genoeg, in 2003 dan Saddam Hussein moeten gaan bevechten. Maar ja. Intern betekent dat de jaren 80 voor Iran een decennium wordt waarin de Islamitische Republiek zijn macht kan consolideren door de dissidenten te onderdrukken. Oorlogvoering, ja, ontstaat er nationalisme. Mensen zijn met de oorlog bezig. Men kan zeggen, ja, je bent een landverrader als je nu tegen het regime verzet. Want wij zijn in oorlog. Maar het regime begint ook op een andere manier steun te winnen. Want ze proberen de druk van de oorlog op de bevolking te verminderen door subsidies in te voeren, land te verdelen onder de boeren, scholen en universiteiten op te bouwen. Ook op het platteland, wat minder aandacht had gekregen onder de Shah. En op die manier, door een combinatie van wat ik zeg, repressie en populisme, consolideren ze eigenlijk hun macht in de jaren 80. Tot het einde van die oorlog, dat in 1988 tot een einde.
Ja, en zo wordt eigenlijk de moderne Iraanse Republiek gesmeed in een enorm traumatische periode. Want misschien wordt het ook nog goed om even aandacht te besteden aan wat die oorlog betekent voor het leven in Iran. Voor wat een gruwelijke oorlog dat is geweest.
Ja, het is echt een oorlog waarin echt honderden duizenden mensen omkomen aan Iraakse en Iraanse kant. Het is van de langste conventionele oorlog van die decennia, 8 jaar lang. Irak stuurt ook Scud-rakets richting Iran aan. En dat wordt overigens door Iran dus een bron van kwaad, dat zij jaren later aan eigen rakettenprogramma beginnen te bouwen. Door de realisatie dat ze door de Irak-oorlog alleen stonden. Hè, geen raketten hadden en werden aangevallen door Saddam Hussein. Er is tekort van voedsel in Iran en Irak. Natuurlijk, ik ben zelf in de jaren 80 opgegroeid. Ja, enorme armoede en oorlog is op straat. En nogmaals, het regime gebruikt dat ook om repressie op te voeren. Duizenden linkse activisten die in de gevangenis waren gegooid door het regime worden in 1988, 87 geëxecuteerd. Want men is bang dat het einde van die oorlog gebruikt zal worden ook voor een opstand. Ja, het is echt een zwarte periode uit de Iraanse geschiedenis, de jaren 80. En daarom hunkert men ook naar verandering als we de jaren 90 beginnen in te stappen.
Ja, want het regime lukt het uiteindelijk dus toch onder die omstandigheden om de situatie te stabiliseren. En je vertelde over nieuwe investeringen die worden gedaan in het platteland, in universiteiten. Wat betekent dat voor de demografie van Iran?
Ja, er is een enorme bevolkingsgroei op dat moment. Een hele jonge bevolking. En ja, in de jaren 80 betekent dat met name oorlog natuurlijk domineert. Maar er is nog een belangrijke politieke ontwikkeling die ik ook even wil benadrukken. Want kijk, er ontstaat een gekke politieke systeem in Iran. Want de monarchie is weg, hè? Er wordt een Islamitische Republiek ingevoerd. En dat is een republiek die een soort van democratie en theocratie combineert. Dus je hebt aan de hoogste top de opperste leider, Khomeini, de oprichter van de Islamitische Republiek, die veel macht heeft als opperste leider van het leger. Hij benoemt hoofd van de staatsmedia, hij benoemt hoofd van de justitie. Maar daarnaast heb je het parlement wat gekozen wordt. Heb je de premier nog in die jaren en later de president. Je krijgt gemeenteraden die door de bevolking gekozen worden. En dat laat eigenlijk veel meer politieke ruimte toe dan de Shah toeliet op bepaalde manier. Dus veel groter deel van de bevolking kan meedoen met politieke debat en in het parlement en met de verkiezingen, die natuurlijk inbeperkt worden, omdat er een instituut wordt gecreëerd, de Raad van Hoeders, die deels door het parlement benoemd wordt en deels door die opperste leider, die de macht heeft om wie zich kandidaat stelt goed of af te keuren. Nou, dan zie je wat het probleem is. Dus, want als je zo'n filter creëert, zijn er wel verkiezingen, maar je creëert een filter waardoor de kandidaten uitgefilterd kunnen worden. Dus er is meer politieke ruimte dan onder de Shah door verkiezingen. Veel mensen vinden dat overigens niet leuk om te horen, maar dat is echt zo. Er komen veel meer ruimte voor debatten daarin. Maar die worden wel inbeperkt, omdat de kaders daarin daarvan beperkt worden en gecensureerd worden. Ja, dat legt dus de basis ook voor conflicten, politieke conflicten in de decennia daarna.
Hoe moeten we de politieke invloed van Chamenei op dit moment, denk ik, hoe moeten we die begrijpen in deze periode? Er is een voorselectie dus voor presidentskandidaten. Maar bemoeit hij zich van dag tot dag ook met politiek?
Ja, dat gebeurt ook. Hij moet natuurlijk de grote strategie uitzetten. Hij wordt in 1989, als Khomeini sterft, wordt hij de opperste leider. En hem ontbreekt eigenlijk aan een soort van charisma en religieuze autoriteit. Dus hij gaat heel erg toetrekken naar de revolutionaire garde. De soort van militairen die waren opgekomen tijdens de Iran-Irak-oorlog om het land te verdedigen tegen de buitenlandse interventie en tegen binnenlandse dissidenten. En dus zie je dat de rol van Khamenei groter wordt. Maar het wordt niet een absolute macht. Want je ziet bijvoorbeeld als er verkiezingen zijn in 1997... dat hij wil dat zijn kandidaat, een conservatief, de verkiezingen wint. Maar de bevolking is dan demografisch veranderd. Vrouwen zijn gaan studeren, maar hebben ook gemerkt dat zij tegen allemaal discriminerende wetten oplopen. Dus zij willen verandering. Studenten willen verandering. De vakbonden komen weer op, want na die oorlog herleeft de Iraanse samenleving en hunkert naar verandering. Dus zij kiezen voor een hervormingsgezinde kandidaat in 1997... tegen de zin van Khamenei. En daarna zie je dus het conflict tussen de president, die heet Khatami. Ja, sorry dat die al die namen op elkaar lijken. Khatami en opperste leider Khamenei zijn constant met elkaar in botsing in de jaren daarna. En dat is wat ik bedoelde, dat het politieke systeem in Iran eigenlijk dus tot conflicten, interne conflicten leidt, die de ruimte creëren voor de bevolking om ook veranderingen te eisen. Want in de jaren 90, ja, zie je ook wel een bloeiperiode van kranten die beginnen op te komen. NGO's die opgericht worden, studentenprotesten die opkomen. Die natuurlijk de conservatieven van Khamenei en zijn revolutionaire garde proberen te ondermijnen. Ze sluiten bijvoorbeeld dissidentenkranten. En het kantelmoment komt opnieuw als in 2001 Afghanistan wordt binnengevallen door Amerikanen. En 2003 Irak. Want dat creëert weer een buitenlandse dreiging die voor Khamenei en die revolutionaire garde het signaal geeft: ja, we kunnen helemaal niet ruimte geven aan politieke interne experimenten met de hervormers. Want Iran, denken ze, is het volgende dat gaat worden aangevallen. En dat zeggen ze, de Amerikanen. President Bush die zegt: Iran is onderdeel van as van het kwaad. Volgende doelwit is Iran. Ja, dan begin je de onderdrukking van weer die hervormers en de binnenlandse krachten te zien door Khamenei en zijn conservatieve bondgenoten.
We zijn nu in de 21ste eeuw beland. Op welke manier ontwikkelt die relatie tussen Amerika en Iran zich in die tijd?
Ja, kijk, als dat is echt het grootste kantelmoment, de invasie van Irak in 2003, want dat zet dus de interne ontwikkelingen in Iran worden overschaduwd. De conservatieven krijgen meer macht. En de interne krachten in Iran, de bevolking, is bang voor die oorlog. Zeker als de conservatieven de president in Iran dan mogen leveren. Ahmadinejad, die terugkomt en de repressie opvoert. Maar vanaf 2003 ontstaat het conflict tussen Iran en VS begint te draaien om het nucleaire programma van Iran. Dat in 2003 ontdekt wordt dat Iran aan een nucleair programma werkt. Iran zegt, ja, dat doen we voor civiele doeleinden. De Amerikanen zeggen, nee, dat willen jullie gebruiken voor atoomwapens te maken. Die ruzie gaat eigenlijk door tot 2015. Op dat moment wordt er een nucleair akkoord gesloten. En in dat nucleair akkoord gebeurt het volgende. Aan Iran wordt de concessie gedaan dat zij, zoals ze beweren, het recht hebben om uranium te verrijken, omdat ze het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend. Maar Iran moet dan de concessie doen dat er hele strikte controle komt op dat nucleaire programma. Dat er overal camera's hangen, dat er verrassingsbezoeken gebracht kunnen worden. En dat akkoord werkt. Alle Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen in hun rapporten daarna dat Iran zich aan dat akkoord houdt. En ook intern schept dat eventjes de verwachting dat door het wegvallen van sancties Iraanse bevolking weer de ademruimte krijgt om zich te organiseren en op te komen voor hun rechten. En dat de gematigde groepen in Iran aan de politieke kant de ruimte krijgen. Maar dat is alleen maar een illusie, omdat natuurlijk president Trump in 2016 al aan de verkiezingen meedoet en belooft om het nucleaire akkoord te torpederen, omdat Obama dat ondertekend heeft. Ja, en hij draait de sancties terug. Maximale druk noemt hij. Met het idee, onder sancties zal Iraanse economie imploderen en de bevolking in opstand komen tegen het regime en krijgen we regime change. En overigens is het Israël die op dat moment, Netanyahu, die ook Trump lobbyt om het nucleaire akkoord te verscheuren. En ja, dat is nogmaals echt het belangrijkste, denk ik, conflictmoment waar in 2003 zie je dat het conflict tussen Iran en de VS echt nu groot begint te worden. En vanaf het wegvallen van het nucleaire akkoord is de weg geopend voor een militair conflict tussen Iran en de VS, want er is geen diplomatie meer mogelijk zoals dat ervoor bestond. En Netanyahu en Trump kiezen echt voor regime change vanaf dat moment en regime implosie.
Peeman, ik zou nog heel veel langer naar je kunnen luisteren hierover. Maar ik zie dat we aan het einde van deze uitzending noodzakelijkerwijs naderen. Via een heel web van